Bollenstreek Ondernemers met Bart Weijers.
Goedenavond en welkom bij Bollenstreek Ondernemers, het wekelijks interviewprogramma met ondernemers uit de Bollenstreek. Ze beter leren kennen en leren van hun ervaringen, dat is het doel van ons programma. Vandaag is onze gast Ed Vart. Spreekt dat goed uit, Ed Vart?
Ja, met een V van Victor.
Oké, Ed Vart Hazenbroek van W-Integratiebureau Work2Work uit Lisse. Welkom.
Dankjewel Bart voor de uitnodiging. Leuk dat ik hier mag zijn.
Leuk dat je er bent. Ons vorige week zondag en woensdag, want dan wordt het altijd herhaald, hadden wij hier Rinko Knoop, algemeen directeur van ProValu. Dat is de, wat je vroeger zou noemen de werkvoorzieningschap. Eerst Spectrum, later de Mare Groep uit Voorhout. Ik heb het gevoel dat wat jullie doen daar weer verder op aansluit, hè?
Ja, dat klopt. Rinko is net als ik arbeidsdeskundige. Dus uit dat werkveld kennen wij elkaar.
Ja.
Wat Rinko nu doet is eigenlijk de bestuurlijke kant van de reïntegratie van mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt die ook een bepaalde indicatie daarvoor hebben.
Mm-hmm.
Het werkvlak of het raakvlak eigenlijk wat we doen is dat we allebei werken op het snijvlak van mens en arbeid. En dat we allebei zijn gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer te laten participeren in betaald werk.
Nou, kijk eens aan. En voor die luisteraar die denkt, oh, dat is hetzelfde als vorige week. Absoluut niet.
Nee, het wordt
een heel ander gesprek. Maar we gaan eerst even kijken naar de persoon Ed Vart Hazenbroek. Dan zeg ik meestal, waar stond je wieg en wat is er pakweg de eerste 20 jaar gebeurd?
Nou, mijn wieg stond in Delft. Ik ben op enig moment naar Reewijk verhuisd met mijn ouders in de fields. Hartstikke leuk. Gestudeerd, middelbare school, HBO gedaan, HBO personeelsmanagement. Ik ben gaan werken, ben gestart ooit bij arbeidsvoorziening, het oude arbeidsbureau. Daar deed ik vraag en aanbod bij elkaar brengen en speciale doelgroepen begeleiden.
Dat is de voorloper van de UWV?
De voorloper van de UWV, exact.
Ja, ja. Oké. Okay.
Daarna kreeg ik de kans om arbeidsdeskundige te worden. Dat heb ik toen gedaan bij de GUO. Dat was de voorloper van het UWV, maar dan voor de agrarische industrie en de voedselverwerkende industrie.
Oké, nou we zijn klaar.
Dan zijn we klaar.
Nee, maar zo makkelijk gaat het niet. Want eerst nog even, we gaan zo dadelijk over jouw activiteiten, jouw werk, jouw bedrijf spreken. Maar eerst nog even over jouzelf. Je zei middelbare school gedaan.
Ja.
En toen al gaan werken, want de personeelsopleiding is volgens mij een avondopleiding. Of heb ik dat verkeerd?
Een dagopleiding.
Oh, is ook een dagopleiding.
Ja, Hogeschool okay. Rotterdam heb ik gedaan. Personeel okay. En arbeid.
Ja, dus 3 jaar of zo?
4 jaar.
Oh, 4 jaar. Ja. Ja.
En daarvoor natuurlijk de middelbare school gedaan.
Ja.
Na de HBO ben ik gaan werken.
Okay.
Destijds bij arbeidsvoorziening. En daar ben ik eigenlijk mijn carrière in de arbeidsbemiddeling, reïntegratie gestart.
Okay. Dus het zat er al vroeg in dat je die hoek in wilde?
Ja, ik heb eigenlijk nooit meer wat anders gedaan.
Okay. Daar gaan we straks op door. Maar als je jezelf in 5 woorden zou moeten omschrijven, welke kies je dan?
In ieder geval initiatiefrijk, dat is heel belangrijk. Out of the box. Ik heb ook altijd een gevleugeld gezegde. De balans moet zitten tussen euro's en emoties. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen, het moet leuk zijn wat je doet.
Mm-hmm.
En het moet wat kunnen opleveren om rekeningen te betalen.
Ja,
om in continuïteit te voorzien.
Ook dus niet onbelangrijk.
Ook niet onbelangrijk.
Dat zijn de 3. Ik zeg altijd 4 van de 5 kom je mee weg, maar 3 nog niet.
Ik ben in ieder geval ook doortastend. Dat is een hele belangrijke. En ik kan goed zaken analyseren en adviseren.
Okay. Ik probeer er meestal eentje uit te pakken en ik pak dan deze keer out of the box. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, het werk wat wij doen moet je vaak buiten de kaders denken om tot een passende oplossing te komen. En dat bedoel ik met out of the box.
Okay.
Dus je probeert eigenlijk toegevoegde waarde te creëren door het speelveld te vergroten, om met aanvullende ideeën te komen. Om zodanig tot een passende oplossing te komen voor partijen waar iedereen goed verder mee kan.
Oké, gaan we straks op door. Ik heb nog een paar persoonsgerichte tegenstellingen. Misschien zou je daar een keuze uit kunnen maken. Een ochtend- of een avondmens?
Een ochtendmens.
S'avonds gaat op tijd het lampje uit?
Nee, dat niet. Maar ik werk ook wel vaak s'avonds nog even door. Maar op een gegeven moment, ik vind het wel prettig om op een gegeven moment te zeggen van nou, ik ga heerlijk plat en dan de volgende dag weer fris verder.
Ja, want je hebt kantoor buiten de deur, hè? Je hebt een kantoor met meerdere mensen.
Ja, we hebben 12 man op de loonlijsten staan. 12 man.
Dus je neemt s'avonds wel het laptopje mee of blijf je dan op kantoor?
S'avonds neem ik het laptopje nog wel
eens mee. Okay. Sport of werk?
Combinatie. Je moet goed fit zijn. Ondernemen is topsport en daar moet je zeker ook voor sporten.
En wat voor sport doe je dan zoal?
Ik doe fitness en fietsen.
Okay. En dan fietsen in de zin van
lekker op zondagochtend, als het een beetje weer is, de duinen op de streek door. Ja, exact.
Ja. Okay. Familie of zaken?
Loopt door elkaar heen. Vrouw en dochters werken in het bedrijf. Dus dat
kijk eens aan, allemaal?
Twee van de drie dochters en mijn vrouw. Nou ja, ik heb één vrouw die werkt.
Oh, je hebt één vrouw. Ja. En ze luisteren mee, hè? Dus ja, oppassen wat je zegt. Geduldig of ongeduldig?
Ik ben meestal erg geduldig.
Oké. Okay. Ja. Een pechvogel of een geluksvogel?
Geluksvogel. Ik ben op zondagochtend geboren om 9:30 tijdens een ochtendmis in een nonnenziekenhuis.
Kijk eens aan, in Delft?
In Delft,
ja. Oké. Okay. Een nonnenziekenhuis, daar kom je niet meer tegen.
Nee, dat was toen nog in Zwang, maar dat is tegenwoordig allemaal uitgefaseerd.
Vroeger had je dat in Haarlem, tenminste, ik denk dat de Maria Stichting dat ook een nonnenziekenhuis was.
Ja, exact.
Leuk. Edvard, we gaan even naar wat muziek luisteren. En jij hebt ons de gelegenheid gegeven om daar onze invulling aan te geven. Maar we gaan kijken of we jou met wat leuke nummers kunnen verrassen.
Ik laat me verrassen, Bart. Dank je.
Coastal life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'cause I know. Oh, I know you're there with me.
Vandaag is onze gast in de Bollensteek ondernemers Edvard Hazebroek van het reïntegratiebureau Work to Work uit Lisse. Ja, een geboren Delftenaar, altijd actief. Zeg maar vanuit de opleiding al in de HBO of in de personeelsactiviteiten. Waar kwam die keuze vandaan om dat veld op te zoeken? Want je had ook accountant kunnen worden of jurist of veel maar in.
Ja, dat komt eigenlijk vanuit huis uit. Mijn moeder werkte op een afdeling HR. En dus eigenlijk is het van jongs af aan met de paplepel al op tafel gekomen. En ik vond het een interessant vak.
Ja.
En kennelijk bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ik ben een soort van semi daar achteraan gegaan in de voetsporen.
Oké, je hebt de opleiding gedaan. En wat was toen je eerste werk?
Ik ben toen, ik heb een half jaar op een uitzendbureau gezeten in Rotterdam. Dat was leuk om te doen.
En vervolgens... Ja, gemiddelde werktijd is 9 maanden hè, binnen de uitzendwereld.
Exact, en leuk de oriëntatie ook. Ja. Toen kwam ik in gesprek met arbeidsvoorziening. Die zochten eigenlijk mensen met een commerciële inslag om daar de boel wat af te stoffen en wat op een hoger plan te zetten. En zo ben ik in die wereld terechtgekomen.
Oké, dat was toen, en dat is trouwens nog steeds, want het is nu de UWV, een overheidsinstantie.
Klopt.
Ja. Maar die zochten toch wat mensen met een commerciële achtergrond. Of een commerciële inslag.
Er was toen ook een soort van samenlopen met de uitzendbureau Start en arbeidsvoorziening. Men wilde toch wat moderniseren en we zochten met wat jonge verlichte geesten en met wat modernere ideeën. En zo ben ik daar toen ingerold eigenlijk. Ook verschillende rollen bekleed, leuke tijd gehad, buitengewoon prettig gewerkt. En op een gegeven moment had ik het idee van ik wil toch mijn vleugels wat meer uit gaan slaan.
En wat werd er toen?
Toen werd het arbeidsdeskundige. Dus toen ben ik actief gaan solliciteren. En dat was nog de tijd van de assessments. Dus ik kon toen bij een aantal partijen terecht. En ik heb toen uiteindelijk gekozen voor de GUO. Het was een leuke club.
De GUO?
De GUO, ja. Dat was toen de UVI, de voorloper van het UWV. Zeg maar. De GAC voor de voedselverwerkende industrie en de agrarische sector. Ja.
Oké.
Het leuke daarvan was, je kreeg heel veel vrijheid. Dat vond ik wel heel prettig. Je kon zaken doen met de koffieautomaat. En het was een organisatie die aan de ene kant heel goed georganiseerd was. Waar alles goed geregeld was, maar ook aan de andere kant heel mensgericht was. En dat vond ik ook wel een hele prettige ervaring. En het was ook heel persoonlijk.
En wat deed je daar als arbeidsdeskundige?
Ik was als arbeidsdeskundige, Ik heb daar de WIA-beoordelingen gedaan. Ik heb daar voorzieningen gedaan voor ondernemers. Bijvoorbeeld een agrariër die heupproblemen had. Die kon het veld niet meer in. Die kreeg dan een kwad. Kon hij zijn schaapjes weer voederen.
Oh, wat is een kwad?
Een kwad is zo'n vierwielig aangedreven geval. Waarmee door het gras reest.
Ik snap wat je bedoelt, En voor de luisteraar, de WIA, dat is de Wet Integratie Arbeidsmarkt.
Ja, exact. Dat betekent als je op een gegeven moment langdurig arbeidsongeschikt bent, dan krijg je een keuring van het UWV en dan kan je dus in de WIA terechtkomen.
En op een moment kwam er een dag dat je denkt, wat ik eigenlijk doe voor een ander, kan ik net zo goed voor mezelf doen.
Ja, ik was toen op een gegeven moment na mijn avontuur bij de GUO, kon ik terecht bij een landelijke accountants- en adviesorganisatie. Dat heb ik toen nog een tijd lang HR Business Partner rolactiviteiten vervuld. En toen werd op enig moment de reïntegratiemarkt geprivatiseerd. Nou, ik had goede contacten bij het UWV, ik kon een contract sluiten en ik kon eigenlijk met een heel mooi contract kon ik al van start gaan. Voor het UWV. Ja. Zo zijn we
dat
eigenlijk
was je begonnen. Eerste grote belangrijke klant.
Ja, was mijn eerste grote belangrijke klant. En dat hebben we toen een aantal jaren gedaan. Een aantal aanbestedingen verder en steeds succesvol. En toen kwam op een gegeven moment erbij de privatisering van het tweede spoor. En dat betekent als je langdurig arbeidsongeschikt bent en je bent in loondienst, moet je begeleid worden naar ander werk. En dat
Laten we even naar kijken, want ik kwam dat ook op jouw website tegen. Je hebt spoor 1, 2 en 3. Wat is spoor 1?
Nou, spoor 1 betekent een werknemer is arbeidsongeschikt. En dan moet er na 52 weken ziekte, moet er een administratieve foto worden gemaakt van de mogelijkheden intern binnen de organisatie. En dan moet een advies naar de toekomst worden gegeven. Dat is een onderdeel van het reïntegratieverslag. Nou, als er onvoldoende mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever in spoor 1, kom je op spoor 2. Dus dat betekent dat je begeleid moet gaan worden naar ander passend werk buiten de organisatie. Dus eigenlijk een outplacement effect, maar dan met een medische grondslag. Zo moet je dat zien. Nou, en dan wordt de medewerker daar op alle kanten mee gefaciliteerd om ervoor te zorgen dat hij weer geheel of gedeeltelijk aan het werk kan in een nieuwe betaalde baan die bij hem past en die hij op medische grond goed vol kan houden. Okay. Dat is spoor 2.
Maar dan heb je ook nog spoor 3.
Spoor 3 betekent als iemand ondanks alle inspanningen in spoor 1 en spoor 2 uiteindelijk in de WIA is beland bij het UWV.
Ja.
En er zijn weer benutbare mogelijkheden op medische gronden dat iemand alsnog dan opgepakt wordt en alsnog opnieuw toegebracht wordt naar een passende baan.
Oké. Okay. En dat zou bijvoorbeeld een baan kunnen zijn binnen Provalu, waar we het net in het begin over hadden, het werkvoorzieningschap. Of is dat,
nee, dat,
is dat dan nog een verder stap verder?
Nee, als je bij een werkvoorzieningschap aan het werk wil komen, moet je een indicatie hebben. Dat kan een WSW-indicatie zijn, dat kan een banenindicatie zijn. Maar dan moet je dus in ieder geval een, ja, zeg je, een stempel hebben in een register staan, laat ik het zo zeggen. Dat je aan bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt hebt, een verlies in verdienvermogen. Dat je op basis van bepaalde criteria daar dan voor speciale beschermde arbeid in de loot in aanmerking kan komen.
Ja, de zogenaamde beschut werken, zoals Rinko dat noemt.
Ja, exact.
Zou je dat dan misschien spoor 4 moeten noemen?
Of? Dat zou je spoor 4 kunnen noemen, maar het is eigenlijk de banenafspraak beschermd werken en WSW. Dus daar valt het eigenlijk onder. Okay. Ja, indicatie beschut werk, dat is meer de juiste benaming. Ja.
Oké, okay. Jij bent reïntegratie specialist. Wat doet een reïntegratiespecialist? Wie meldt zich? Laten we daar eens mee beginnen. Is dat de werknemer of is dat de werkgever?
Eigenlijk in 100% van de gevallen meldt de werkgever. Wij hebben een werknemer die is arbeidsongeschikt.
Ja.
Nou, dan ga je kijken wat er aan de hand is, wat de bedrijfsarts erover gezegd heeft. En dan ga je afhankelijk van spoor 1 of spoor 2 ga je aan de slag.
Mm-hmm.
Kern van de zaak is dat je altijd je uiterste best gaat doen om iemand zoveel mogelijk weer aan het werk te krijgen of te houden. En als het dan intern niet lukt, om iemand dan optimaal te begeleiden naar een nieuwe passende baan buiten de organisatie.
Mm-hmm.
We hebben ook nog te maken met de wet poortwachter. Dat is ook een hele belangrijke, want het UWV kijkt zeer kritisch mee of alle inspanningen wel conform wet- en regelgeving worden gedaan.
Mm-hmm.
Nou, mocht dat niet zo zijn, en dat komt vaak voor in het veld, gelukkig nooit bij ons, in de afgelopen 15 jaar nog nooit, dan kan het UWV een administratieve boete opleggen ter hoogte van een bruto jaarloon.
Zo.
Als iemand 55.000 euro verdient, of een ton, dan ben je als werkgever flink aan de beurt. En als je een tiener rondlopen, dan ben je zo'n 500.000 tot 1 miljoen verder.
Ja.
Nou, wij voorkomen ook die boetes doordat wij zeer nauwgezet alle regels van het UWV volgen.
Mm-hmm.
Dus enerzijds proces en aan de andere kant de mensen zo goed mogelijk helpen, menselijke maat, maximaal ondersteunen, om weer hun verdienvermogen te optimaliseren aan het werk te komen.
Oké, okay. Je zegt werkgever meldt, ik heb iemand die arbeidsongeschikt is. Jij zegt, wij gaan aan de slag om te kijken dat we er toch nog zo optimaal mogelijke invulling aan kunnen geven.
Ja.
Wat houdt dat in aan de slag?
Nou, aan de slag betekent, je maakt een reïntegratieplan. Je gaat kijken, maatwerkoplossing met de werknemer, wat heb jij nodig?
Mm-hmm.
De een heeft een sollicitatietraining nodig, de ander moet geholpen worden met een cursus, of een werkervaringsplek, of een stage, of een opleiding, of een combinatie.
Mm-hmm.
Je gaat organisaties benaderen in je netwerk, maar je doet ook cold calling om te kijken of je een plek of een mogelijkheid voor die werknemer kan creëren.
Je zoekt ook echt fysiek de plek.
Echt
van,
fysiek, ja.
En je
ja.
denkt, nou, verzin eens maar wat. Deze meneer of mevrouw die past wel bij de firma Janssen.
Ja,
en dan ga je gewoon, ondanks dat je geen binding of contacten hebt met de firma Janssen, bel je ze op.
Ja, exact. Dus
ik heb iemand die zou volgens mij heel goed bij jullie passen.
Wat zijn de mogelijkheden? Of je belt de firma Pietersen die toevallig wel in je warme netwerk zit.
Okay.
En je zegt van, goh, ik heb hier meneer of mevrouw X of Y.
Ja.
Dit is het verhaal. Ik ken jullie organisatie. Dit lijkt me een aardig idee. Wat dacht je van een werkervaringsplek of een stage om te kijken van wat de mogelijkheden zijn?
Okay.
Nou, dat werkt goed. Stel je voor dat dat tot een match leidt. Dan kan er bijvoorbeeld vanuit de werkgever gedetacheerd worden. En als dat helemaal goed gaat, kan er een arbeidsovereenkomst worden aangeboden.
Ja,
dat is vrij aardig.
Dus denkbaar dat iemand die dan vanuit een bepaalde werkgever daar arbeidsongeschikt is, tijdelijk, neem ik aan althans, onder regie van die werkgever, of in ieder geval vanuit zijn kosten gezien, ergens anders ondergebracht wordt.
Ja.
Al dan niet met vergoeding, ik snap hoe dat allemaal werkt.
Ja.
En functioneert het goed, dan kan die werknemer altijd daar in dat andere bedrijf in dienst treden.
Ja, ik heb een leuk voorbeeld. Was iemand die was planner bij een deurenfabriek, burn-out, was helemaal doorgedraaid op plannen, had als hobby campers.
Ja.
Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een aantal camperbedrijven gebeld, daar kon hij aan de slag als opleveraar van campers. Dus hij brengt nu mensen bij de camper bij de mensen thuis. Hij geeft de instructie.
Nou, dat vindt hij prachtig waarschijnlijk. Hij heeft de job van zijn leven.
Job van zijn hobby, zijn beroep gemaakt. Ja, nou, dat hebben we met een detachering gedaan. Ja. En voor einde wachttijd, na 2 jaar ziek, was hij aan het werk. En het dossier is succesvol gesloten. En iedereen blij aan het eind van
Want dat is uiteindelijk het doel, om het dossier een keer te sluiten.
Op een goede manier.
Ja, uiteraard. Ja. Oké. En dat betekent denk ik heel veel netwerken.
Heel veel netwerken, relatienetwerk, wat je natuurlijk, ik doe dit nou, work-to-work bestaat nu 15 jaar, succesvol. Na 15 jaar relatiesnetwerk opgebouwd, we werken voor grote bedrijven, MKB-bedrijven, werken voor bedrijven met landelijke bekendheid, met meerdere vestigingen door het land. Dus een netwerk is heel erg belangrijk om succesvol te zijn in dit vak. Ja.
En ik weet niet of dat nou voldoende uit de verf kwam. Wat deed je nou op een gegeven moment besluiten van, ik begin gewoon mijn eigen bureau?
Nou, dat was eigenlijk het moment dat de reïntegratiemarkt geprivatiseerd werd.
Toen zag je kansen.
Toen dacht ik van, dit is euro's en emoties.
Ja, ja. Oké. Ja. Goed, we gaan zo dadelijk verder luisteren naar jouw verhaal. Even wat muziek. Vandaag is onze gast in de Bollensteek ondernemers Edvard Hazenbroek, directeur-eigenaar van reïntegratiebureau Work to Work uit Lisse. Aan het vierkant hebben we net vastgesteld in de oude pastorie. Achter de oude pastorie.
Achter de oude pastorie.
Ja, maar er zat toch geen kerk, hè?
Nee,
waar komt dan die naam pastorie vandaan?
Het is de oude pastorie van de Witte Kerk. En de Witte Kerk die staat eigenlijk op het hoogste punt van Lisse. Ja. Daar is ooit Lisse begonnen.
Ja.
En die oude pastorie behoorde destijds tot het kerkpersoneel van de Witte Kerk.
Oké, ja. Nou, zo zie je maar. En die kerk is die er dan nog? Want ik kom al tientallen jaren weer in Lisse, maar ja, de naam Witte Kerk zegt me niet.
Nou, je hebt de grote katholieke kerk en je hebt de Witte
Kerk.
Daar
gaat daar, ja.
Ja, en ja. Dan de Witte Kerk staat naast het gemeentehuis.
Oh, die. Oh ja, nou weet ik wat je bedoelt, ja. Oh, dan woonde die pastorie ook aan het eind van de kerk af, verhoudingsgewijs. Want vroeger stond dat pal naast elkaar.
Ja. Ik heb daar geen invloed op.
Nee. Dat snap ik. Maar ik begreep dat je daar woont en daarachter heb je dan je kantoor.
Ja, daarachter hebben we kantoor. Ja, exact.
Ja, okay. We hadden het er straks over spoor 1, 2 en 3. Ik heb bij de voorbereiding op mijn notitie geschreven, er zijn ook nog andere vormen. Misschien kluts ik nu een paar dingen met elkaar via het IUEV.
Ja, we werken ook nog in aanbesteding voor het UWV. En daar begeleiden we mensen met een ziektewetuitkering.
Ja.
Die begeleiden we ook weer naar passend werk. Dat is eigenlijk spoor 1 en spoor 2. Dan is er nog sprake van arbeidsovereenkomst met een werkgever. En bij het UWV zijn de mensen eigenlijk hun baan al kwijt.
Ja, op zo'n manier.
En die worden dan ook weer opgepakt door ons en opnieuw aan het werk geholpen. Ja.
Is het vandaag de dag zo dat er voor dit onderwerp veel meer tijd en aandacht en geld is als in het verleden?
Ja, vroeger was het zo, je werd ziek en er werd niet naar je omgekeken. Gelukkig is daar ander beleid op gekomen. Er is ook steeds meer aandacht in onze inclusieve maatschappij voor ziekte en gebrek. Eigenlijk wordt er gezegd, maakt niet uit, iedereen heeft recht op zijn eigen beperking. En dan gaan we kijken of we jou de zodanig de situatie kunnen aanpassen dat jij weer verder kan.
Ja, ja. Dus, en dat kan deels vanuit werkgevers geïnitieerd worden, kan ook vanuit de UWV geïnitieerd worden. Ik zag ook nog iets vanuit de verzekeraars.
Ja, verzekeraars werken we ook voor. Het is tegenwoordig zo dat als bedrijf kan je kiezen om bij het UWV verzekerd te zijn. Dan ben je publiek verzekerd. Of je kan kiezen om eigen risicodrager te worden.
Okay.
En dan kan je bijvoorbeeld de eigen risicodrager, die kan het beleggen bij een verzekeringsmaatschappij.
Okay.
Nou, verzekeringsmaatschappijen zijn ook weer onze opdrachtgevers. Want we hebben natuurlijk polishouders. Daar vallen mensen uit. Die hebben schade in de polis. En wij worden dan weer ingevlogen om die mensen ook weer aan het werk te helpen.
Ja, ja.
We werken voor een paar hele grote verzekeraars in Nederland.
Okay. En je praat denk ik met werkgevers aan de werkgeverskant.
Ja.
Met mensen, situaties, mogelijkheden enzovoort. Maar ik denk dat je ook veel contact hebt met de werknemers.
Ja,
die geïntegreerd moeten worden.
Ja, werknemers zijn onze doelgroep. Die worden begeleid. En daar wordt echt op maatwerkniveau naar gekeken. Wat heb jij, hij of zij nodig om er weer voor te zorgen dat je weer kan participeren.
En is men gemiddeld genomen, ja, hoe zal ik dat zeggen, wel bereid om zich daarvoor in te spannen?
Ja.
Of, want ik zou me kunnen voorstellen dat je, het zal ook een beetje met leeftijd misschien te maken hebben, van alle variaties tegenkomt.
Nou, je komt inderdaad alle variaties kom je tegen. De grote gemene deler is dat er altijd sprake is van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk.
Ja.
Maar vergeet ook niet dat heel veel mensen werken ook als een hele belangrijke bron van levensvreugd zien.
Zeker.
Want heel de dag thuis zitten in je eigen ellende word je ook niet vrolijk van.
Nee.
Dus er is een hele grote motivatie bij hele grote groepen van mensen die echt weer willen participeren. En vergeet ook niet dat de mensen die wij begeleiden hebben ook altijd geparticipeerd in betaald werk. En zijn door omstandigheden buiten het circuit geraakt.
Ja.
Nou, veel mensen hebben ook rekeningen te betalen. We weten inmiddels dat de inflatie in de afgelopen 2 jaar 14% bedraagt. Dus dat draagt ook vaak bij om de arbeidsmotivatie om toch weer wat te gaan doen geheel.
Ja, dus de motivatie is geen gebrek aan.
Is geen
gemiddeld
gebrek aan.
Genomen.
Nee, exact. En vergeet ook niet, als je in de uitkering zit, die is ook tijdelijk maximaal 2 jaar. Als je bij het UWV terechtkomt, uitzonderingen daar gelaten. En daarna val je enorm terug qua inkomsten.
Kom je in de bijstand?
Dan ga je wel die kant op, ja. Dat is weinig aantrekkelijk.
Hoe lang duurt zo'n reïntegratietraject? Zal waarschijnlijk ook wel heel divers zijn. Maar
Gemiddeld bij ons officieel duren ze een jaar. Maar je hebt ook mensen die snel aan de slag hebben, die met 3, 4, 5 of 6 maanden aan het werk hebben. Maar de formele termijn die het UWV hanteert is 52 weken.
Ja, oké. En daarna moet er een besluit genomen worden of je wel of niet reïntegreerbaar bent.
Nee, dan gaat het UWV kijken, als je nog niet aan het reïntegreren bent, wat de mate van arbeidsongeschiktheid is. En dan kan het gebeuren dat je of naar de WW gaat bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.
Mm-hmm.
En bij meer dan 35% arbeidsongeschiktheid kan je naar de WIA overgaan.
Ja, ja.
En dan afhankelijk van de leeftijd is de uitkeringsduur bepaald.
Ja. Ja, want het is geloof ik van jou 5, hè?
Nee, dat was vroeger zo. Oh. Nee, de maximale termijn als je boven de 50 bent is 2 jaar.
Oké. Okay.
En daarna gaat het inkomen kelderen. Dus het is ook zaak voor onze doelgroep om toch weer die aansluiting op die arbeidsmarkt te krijgen.
Ja.
Tenzij ze een partner hebben die een enorm vermogen verdient per maand. Maar dat is meestal niet het geval.
Nee, nee. Okay. En wat kunnen zoal redenen zijn dat mensen in zo'n traject terechtkomen?
Nou, stel je voor het voorbeeld wat ik noemde van iemand die raakt in een burn-out. Die heeft jarenlang gewerkt. Nou, dat is een mentaal probleem. Dat is dan niet oplosbaar. Nou, en dan kan je dus je eigen werk niet meer gaan doen. En dan zegt de wet poortwachter, je moet in actie komen. Je moet ervoor zorgen dat u niet bij ons gaat aankloppen bij het UWV om een uitkering aan te vragen. En dan wordt dus een spoor 2 ingezet.
Ja, oké. Okay. En met een mooie woord heet dat dan participatie.
Dan ga je weer participeren. Ja, in loonvorm en okay. arbeid.
Het zit al een beetje, of niet een beetje, het zit heel veel in de naam van jouw bureau, Work to Work. Want jullie doen ook outplacement.
Ja, we doen outplacement.
Het is toch een heel ander traject, denk ik. Hè?
Nou, het heeft raakvlakken. Ook dan is eigenlijk de basis dat iemand zijn of haar baan dreigt te verliezen.
Ja.
En bij outplacement is er vaak een juridische grondslag of een bedrijfseconomische grondslag. Op grond waar iemand zijn baan kwijtraakt. En bij spoor 2 is er eigenlijk een medische grondslag op grond waar iemand zijn baan kwijtraakt of is zijn baan kwijtgeraakt.
Ja, ja.
En outplacement is eigenlijk vaak van werk naar werk. Dus dan heb je niet met de medische component te maken. En het leuke daarvan is, dat is eigenlijk een doelgroep die je heel makkelijk kan overzetten naar een nieuwe baan. Nou, stel je voor, er is een arbeidsconflict. Hè, partijen vinden elkaar niet meer lief. Nou, uitstekend. Maar bij een andere werkgever zou dat nog prima kunnen. Want dan begin je eigenlijk met een schoon blad, om het zo te zeggen.
En hoewel ik me zou kunnen voorstellen dat die nieuwe werkgever ook even nadenkt van, maar wie haal ik dan binnen? Want als het daar niet goed gaat, is dat geen thema?
Dat is eigenlijk geen thema. Okay. Nee, dat is eigenlijk geen thema.
Is dat outplacement? Ja, sorry, maak je zin af.
Ja, nee, vaak is het een kwestie van dat mensen dan toch ergens lang werken. Wij zien dat vaak bij een wisseling van een management of een nieuwe baas. Nou, dat wringt.
Karakters die niet
helemaal overeenkomen. Nou, en dat kan dan prima bij een nieuwe werkgever weer tot bloei komen.
Ja. Is het zo dat outplacement op vandaag de dag makkelijker gaat als in het verleden, omdat er zo'n krapte op de arbeidsmarkt is?
Ja, dat merk je aan alles. Dat merk je ook bij de reïntegratie. Kijk, 7 jaar geleden was het kommer en kwel. Hè? Toen moest iedereen zoeken met een kaarsje naar een baan. Maar ik moet zeggen, de dynamiek van de arbeidsmarkt helpt enorm mee om mensen op een plek te krijgen.
Ja. Ja. Nogmaals, het is misschien wel niet helemaal de aanpalende vraag, maar hij komt mij toch nu te binnen. Jij zit heel veel in de kant van werk naar werk. Al dan niet door medische oorzaken. Outplacement of er is wat aan de hand. Vandaag de dag hoor je heel veel zeggen van, ja, werkgevers zullen moeten zorgen dat ze hun mensen zo lang mogelijk, zo goed mogelijk bij zich houden.
Ja, duurzame inzetbaarheid.
Duurzame inzetbaarheid, dat is eigenlijk nog weer een variant, hè, want dat is je pensioen een beetje als het kan uitstellen, dat je niet al mentaal pensioen bent als je 55 bent.
Klopt.
Maar probeer het vol te houden tot die 67 die de wet ons toebedacht heeft. Maar wat zou een werkgever nou eigenlijk in jouw ogen moeten doen om te zorgen dat hij zijn mensen goed vasthoudt?
Blijven communiceren en in contact blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Vaak zie je ook bij bedrijven waar de menselijke maat nog de boventoon voert, dat goed geregeld is. Dat er heel erg wordt meegedacht en wordt gedacht in mogelijkheden. Bedrijven waar heel veel afstand en hiërarchie is en heel veel verloop, zie je dat het heel anders verloopt, omdat de menselijke maat daar eigenlijk een stuk verder weg ligt en er eigenlijk meer eurosturing plaatsvindt.
Ja, ja.
Dus mijn advies is eigenlijk, blijf met elkaar in contact, blijf met elkaar in verbinding. En aan werkgevers het advies om te vragen van, goh, hè, wat speelt er? En gezien de leeftijd, waar kunnen we jou mee helpen? Waar kunnen we meedenken? En de uitnodiging aan de werknemer om op tijd aan de bel te trekken en het gesprek aan te gaan.
Ja, dus vooral blijven communiceren.
Ja.
Waardoor je elkaar informeert en begrijpt van door welke stappen iemand heen gaat.
Exact, ja. En welk onderdeel van je levensfase je mankeert en welke oplossingen er kunnen zijn om die duurzame inzetbaarheid te optimaliseren.
Oké, we gaan weer even naar wat muziek luisteren.
No more time, each tear.
Vandaag is onze gast in de Bollestreek ondernemers Ed Vart Hazenbroek, directeur-eigenaar van re-integratiebureau Work to Work uit Lisse. Ja, Ed Vart, we hebben al een heleboel gehoord over wat jij doet met jouw bureau, met inmiddels 12 medewerkers, waar jullie dagelijks mee bezig zijn om mensen weer een goede plek te laten krijgen naar het niveau wat ze aankunnen in de arbeidsmarkt. Bij de voorbereiding had ik er niet aan gedacht, maar je noemde het net zelf eventjes. En toen dacht ik, duurzame inzetbaarheid. Ik riep er al achteraan van mentaal pensioen, hè, dat je nog wat langer door kunt dan je 55ste. Wat je eigenlijk misschien wel eerst gedacht had, vroeger 57, hè, de FUT.
Ja.
Mijn vader ging nog met de FUT op 57. Ik ben nu 68 en ik werk gewoon lekker door, maar dat is meer een eigen keuze. Maar goed, er is natuurlijk een categorie mensen die misschien vanwege een fysiek beroep of om andere redenen moeite heeft om die 67 te halen. Nou, daar hebben we dan prachtige duurzame inzetbaarheidsprogramma's voor.
Ja.
Het is een beetje een lange intro, maar mijn vraag is eigenlijk, is dat niet iets wat bij jouw bureau ook thuis hoort?
Nee, dat is eigenlijk dat zit eigenlijk meer aan de Arbo-kant.
Okay.
Dat zit meer aan de kant van de preventie, dus richting bedrijfsartsen Arbo-diensten. We maken het wel mee in het kader van Tweede Spoor. Dat we advies geven van, goh, ga hierover nadenken.
Yeah.
Ik had recent iemand die in een heel groot distributiecentrum werkte als voorman.
Yeah.
Trok dat allemaal niet meer. Dat werd hem echt te veel.
Yeah.
En die hebben we nu op een kwaliteitsfunctie gezet. Dus eigenlijk meer in de luwte.
Yeah.
Om die duurzame inzetbaarheid te realiseren. Die man moet nog 3 jaar.
Ja.
En die is heel erg blij met deze beweging.
Kan me voorstellen.
Ja, precies. Want die kan nu gewoon eigenlijk meer in eigen tempo, zonder al die druk, stress, hectiek enzovoort, wel de kwaliteit leveren die hij gewend is, zonder het gezeur wat erbij komt kijken, wat hij eigenlijk dagelijks 24/7 aan zijn hoofd had.
Oké. Maar het is preventie.
Ja.
En dat is iets waarvan je zegt, dat is niet iets waar we dagelijks mee bezig zijn.
Nee, wij zitten eigenlijk meer aan de achterkant. Als de schade al is ontstaan, dan mogen wij de scherven plakken.
Oké. En het is ook niet, ik zit ook maar na te denken hoor, het is ook niet iets waarvan je zegt van, dat zou ik er in de toekomst wel eens bij kunnen gaan doen.
Nee, ik zeg altijd zo, schoenmaker hou je bij je leest. Okay. We zijn echt heel goed in arbeidskundige onderzoeken. Eerste spoor, tweede spoor en outplacement. Yeah. En in voorkomende gevallen spoor 3, als het aan de orde is. Ja, en dat is al vrij omvattend en vrij complex. Het is ook heel specialistisch werk. Er zit ook een hoog afbreukrisico aan vast vanwege de wet poortwachter.
Ja.
Daar zijn we ook buitengewoon goed in, het afbreukrisico.
Wat is het afbreukrisico?
Nou, stel je voor dat spoor 2 wordt ingezet en het voldoet niet aan alle eisen die het UWV stelt. En dat is een heel pakket.
Ja.
Dan kan het UWV zeggen, hoor eens, werkgever heeft onvoldoende inspanning geleverd. En dat betekent, wij gaan een boete opleggen ter hoogte van een bruto jaarloon.
Ja, dat vertelt hij zo.
Ja. Nou ja, dus wij zorgen ervoor dat alles juridisch 100% klopt. En dat die boetes niet worden opgelegd.
Ja,
dat we gewoon kwaliteit leveren en resultaten boeken.
Ja,
dus dat is het afbreukrisico. Nou ja, en als je natuurlijk als je verprutst en je hebt 4 werknemers van een bedrijf rondlopen, en dat is 4 keer 55.000 euro.
Dat tikt wel aan.
Dan zijn ze niet gelukkig met je aan het eind van de rit.
Nee, dus, dat snap ik.
Dat is het grote afbreukrisico.
Oké, anderzijds doen jullie wel ook aan coaching, begreep ik. Maar dat past dan wel weer in dat spoor 1-2 verhaal.
Ja, vaak zien wij dat mensen vaak door mentale klachten, overbelasting, privé gerelateerde, vaak ook multiproblematiek uit gaan vallen, gaan verzuimen. Nou, en dan hebben wij dus, we zitten dus in die relatie met die werkgever. En die zegt, goh, wat kunnen we nou doen om Jan of Annemarie toch weer back on track te krijgen? Nou, we hebben een aantal hele goede coaches die echt mensen cognitief kunnen resetten. Anders tegen de wereld, tegen zichzelf aan kunnen laten kijken. Voorkomen dat ze opnieuw in dezelfde mentale valkuil trappen. Vaak zie je dan toch dat mensen uit gaan vallen met burn-out-achtige verschijnselen, depressies en dat soort zaken. Dus eigenlijk mensen weer op een goede manier op het spoor zetten, zodat ze het leven en het werk weer aan kunnen. En ook dat ze aan de slag kunnen gaan met de wellicht zaken die spelen in de privésfeer. Als het moet, is zet bijvoorbeeld als er financiële problemen zijn, een schuldhulpcoach kunnen we inzetten.
Yeah.
Nou, dat soort zaken moet je aan denken om mensen weer te helpen problemen op te lossen waartoe ze zelf niet in staat zijn.
Okay.
Dus dat is eigenlijk de coaching die wij bieden.
En dat dat wordt dan vaak ook gefinancierd door een werkgever of zo?
Ja, want die heeft er belang bij dat mensen weer snel op de werkvloer terugkomen.
Ja.
En die zeggen van, nou, doe mij dan die coaching maar. Dat zijn vaak korte trajecten van 3 maanden. Nou, dan zie je dat die mensen toch echt, nou ja, opfleuren. Het zijn net plantjes. Je moet ze warmte, liefde, aandacht en zon geven.
Af en toe een eitje over de bol.
Over de bol, gezien en gehoord. En dan zie je en geholpen. Praktisch en geholpen en geadviseerd.
Ja,
en dan zie je toch vaak dat ze weer de draad op kunnen pakken.
Okay. Ja. Ik zag op jouw website staan dat een register arbeidsdeskundige is.
Ja.
Dat doet mij dan denken, het is een beroep wat beschermd is.
Nee, er zijn een paar beroepen beschermd in Nederland. Dat zijn artsen, advocaten en nog wat aanverwante beroepsgroepen. Ja. Nee, wij zitten in een register. Wij vallen onder het SRA. Dus dat betekent, wij moeten allerlei kwalificaties, PE-punten, bijscholing.
Ja,
tuchtregister zit erbij. Dus je moet ook al netjes binnen lijntjes kleuren. Dus het is allemaal wel serieus geregeld.
Ja.
Dus het is eigenlijk bedoeld om de cowboys te weren. Laat ik het zo
maar zeggen. Je bent niet verplicht om je in dat register aan te sluiten?
Officieel ben je het niet verplicht, maar de verzekeraar, onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vindt het wel fijn.
Ja, precies. Ja. Die eisen het wel als het ware. Ja, ja, ik kan me voorstellen.
En klanten zeggen ook van, goh, hè, wat zijn jullie kwaliteitskenmerken? Nou ja, dit is één daarvan.
Ja, ja. Ik kwam ook nog tegen dat je ook mediator bent.
Ja, ik ben NFM registermediator. Dus,
ja, dat is de beroepsvereniging voor mediation.
Ja, ook daar zit een tuchtclub aan vast. Dus het is ook allemaal serieus. Ook allemaal in de lijntjes kleuren. En ik word nog wel eens ingezet bij arbeidsconflicten of dat soort zaken.
Ja, ja.
Om partijen weer on speaking terms te krijgen.
Je hebt het niet zozeer voor je dagelijks werk nodig.
Ja, je gebruikt het eigenlijk in je dagelijks werk, omdat je natuurlijk toch een brug slaat tussen enerzijds de werkgever en de werknemer en zoekt naar mogelijkheden dus om partijen weer bij elkaar te brengen. Ook om dat verdienvermogen weer vlot te trekken en te realiseren. Maar het kan ook zo zijn dat partijen met elkaar in de heg liggen, elkaar wat minder lief vinden, dat je dan dat een goed gesprek gaat initiëren om ervoor te zorgen dat ze weer met elkaar verder kunnen.
Ja, ja, even een hele andere kant. Je bent ook ondernemer. Hoe lang doe je dit ook alweer? 15 jaar geloof ik, zei je?
Ik ben 15 jaar ondernemer inmiddels.
Okay. Ja. Alleen begonnen waarschijnlijk?
Klein begonnen. Ja. Ja, klein begonnen. En uiteindelijk een goed team om me heen verzameld. Geluk gehad met de mensen die je treft in het leven. Hard gewerkt. Goede resultaten voor je klanten neergezet.
Ja.
Veel mond-op-mond reclame gehad. Van de ene organisatie naar de andere gegaan eigenlijk op die manier. Dus heel veel geluk gehad en goede resultaten geboekt. En dat heeft geleid tot een bloeiend bedrijf.
Ja, want je bent nu met 12 mensen, zeiden we al. Daar zal een klein stukje van, zeg maar, ondersteunend zijn. Administratief ondersteunend, zeg ik maar even voor het gemak. En daar zitten dan ook een stuk of 6 tot 8 of zo die dagelijks in het veld actief zijn?
Ja, het is ongeveer 50-50. Het is ongeveer de helft. Eigenlijk iedereen die met mensen in het veld actief is, heeft iemand in de back-office achter zich staan
om
alles in goede banen te leiden. Want reïntegratie is ook heel veel administratie.
Ja.
Dat je met de wet poortwachten te maken hebt. Dus eigenlijk alle onze dossiers worden opgebouwd van A tot Z.
Ja.
En laten zich eigenlijk lezen als een reïntegratieboekhouding. En zo kijkt het UWV er ook naar het eind van de rit.
Ik wou net zeggen, moet je dat op enig moment ook ergens tonen, zo'n dossier?
Het UWV gaat, als het tot een keuring komt, allerlei stukken opvragen. Waaronder ook onze rapportages. De UWV gaat dan beoordelen op basis van onze rapportages of alles conform het eisenpakket is verricht.
Dus je bent ook ondernemer, nogmaals al een jaar of 15. Is er iets wat je lastig vindt in ondernemen?
Nee, eigenlijk niet. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het gaat me makkelijk af. Ik vind het gezellig. Je komt nog eens ergens. Ik heb ook een leuk vak. De ene keer sta je op een offshore locatie. De volgende keer sta je in de fabriek. Dan zit je weer...
Maar je komt echt wel ook op die werklocaties.
Ja, je komt echt op die werklocaties. Je spreekt met mensen op allerlei niveaus. Van mensen aan de productielijn tot mensen van de raad van bestuur en alles wat ertussen zit. Superleuk om te doen. Ja, het moet je liggen. Het kost wel veel vrije tijd. Dat is het nadeel. Maar ik heb van mijn hobby mijn beroep eigenlijk gemaakt. Mijn werk is een beetje mijn hobby. De kinderen werken ook, twee dames werken ook mee binnen het bedrijf. Dus dat is ook hartstikke leuk.
Ja, zeker.
En weet je, het is...
Hoe gaat dat? Een vader die met twee dochters, begreep ik, en zijn vrouw?
Nou, eigenlijk buitengewoon goed.
Ja,
we kunnen het...
Want er is natuurlijk toch maar één kapitein op dat schip.
Maar goed.
Of merken ze dat niet echt?
Nee, dat merken ze niet echt.
Ze luisteren wel mee, hè? Dus,
ik ben van het participerend leidinggeven. Dat betekent, ik geef iedereen ruimte voor de eigen inbreng.
Ja.
We hebben ook een heel modern en flexibel bedrijfsmodel. Dat betekent, iedereen kan gaan en staan waar hij wil. Je kan thuiswerken. Ik heb op dit moment een collega die is op rondreis in Azië. Die heeft een laptop meegenomen. Die werkt vanuit waar je dan ook op dat moment bent.
Oké.
Dus met dat betreft, alle oude protocollen van 9 tot 5 hebben we losgelaten.
Heel
belangrijk is dat de kwaliteit wordt geleverd, dat het welbevinden goed is. En eigenlijk past het een beetje in deze inclusieve welzijnsparticipatiemaatschappij. Ruimte om werk en privé goed te combineren, zodat je een goede balans houdt en daardoor duurzaam inzetbaar blijft.
Nou kan ik me voorstellen dat je veel, voor mijn part in Azië kan doen.
Ja.
Maar kun je alles vanuit Azië doen?
Nee, maar dan moet je meer denken aan back-office-achtige ondersteuning.
Okay.
Als je met klanten werkt, mensen werkt, dan wordt het lastig.
Mm-hmm.
Maar als je wat meer in een back-office-rol zit, kan het natuurlijk prima.
Oké, je vindt niks lastig. Is er wel iets moeilijks wat je tegen bent gekomen de afgelopen 15 jaar?
Wat lastig is bijvoorbeeld, we werkten voor een hele grote thuiszorgorganisatie.
Yeah.
Nou, die ging op een gegeven moment... failliet.
Ja.
Gelukkig hadden ze wel de rekeningen betaald.
Oh,
ja, dat was wel heel prettig.
Mm-hmm.
Maar goed, dat is toch wel lastig, want dan moet je op zoek naar een andere grote partij om de continuïteit te waarborgen. Nou, gelukkig ging dat soepel, want het management wat daar de baan kwijtraakte, dat vloog naar alle kanten uit en haalde ons weer binnen.
Ja. Maar goed, je hoeft er niet aan de verkoop.
Nee, we hoefden niet langs de voedselbank. Dus dat was heel prettig.
Ook dat.
Ook een hele mooie organisatie, by the way. Maar dat zijn wel lastige dingen.
Ja.
En voor de rest, ik vind eigenlijk niks heel complex.
Oké. En je bent een leider die mensen de ruimte geeft.
Ja.
Maar stel nou eens dat die ruimte niet goed benut wordt.
Hoe
los je dat op?
Dan gaan we het gesprek aan en dan gaan we kijken van, goh, wat heb jij nodig?
Ja.
Wat is er aan de hand? Waar zitten de verschillen? En hoe kunnen we elkaar helpen om op het gewenste niveau te komen?
Oké. En als Edvard niet actief is met work to work, wat doet hij dan nog?
Dat zijn weinige momenten.
Ja. Dat is met de meeste ondernemers zo.
Nee, dan zijn we of op vakantie of zijn we met het gezin dingen aan het doen. Inmiddels ook kleinkinderen, dat is ook leuk.
Ja,
dus daar kan je ook voldoende tijd aan besteden.
Beetje in de buurt?
Allemaal in de buurt. Nou, ja, het woont allemaal in de Duin- en Bollenstreek of aanverwant. Dus dat is ook wel heel, heel prettig. Dus dat is ook heel erg leuk. En ik vind het leuk om wat sporten en dat soort dingen te doen. Dus daar vermaak ik me wel mee. Ja.
Oké, je hebt, ik geloof dat de microfoon toen nog uitstond, maar wel verteld dat je 57 bent. Dat mag ik vast wel herhalen.
Ja, zeker.
Dus dat betekent als je de AOW-categorie aanneemt dat je nog een jaar of 10 werkt. De vraag is of je dat als ondernemer doet, maar dat is weer al. Hoe ziet de toekomst eruit?
Nou, voorlopig vind ik het nog buitengewoon leuk wat ik doe.
Mm-hmm.
Ik ben ook geen persoon om stil te zitten. Zoals ik al zei, mijn werk is mijn hobby. Nou, en als je dat leuk vindt, dan kan je het lang volhouden.
Kun je het lang volhouden, ja. Ja, het is ook geen fysieke arbeid.
Het is ook geen fysieke arbeid. Mm-hmm. Het is uitdagend. Het is plezierig. Het is een goede balans tussen enerzijds de mentale uitdaging en anderzijds de fysieke inspanning. Dus het is ook werk wat je lang kan volhouden. Dus wat dat betreft ben ik voorlopig nog niet van plan om ermee op te houden.
En zitten we eventueel in de vorm van de dochters nog een opvolging? Of zijn die niet zozeer actief als reïntegratie?
Die zijn niet zozeer actief in de... Tenminste, één is heel actief in de reïntegratie. De ander zit meer in een back-office rol. Mm-hmm. Dus wellicht dat de toekomst dat kan gaan brengen.
Ja.
Ik denk wel dat ze ook uitzien naar de continuïteit. Omdat ze het ook erg naar hun zin hebben om ondanks dat ze bij hun vader werken, daar toch nog wel een tijdje willen doorbrengen.
Nou ja, dan kunnen ze zelf voor die continuïteit
zorgen. Kunnen ze zelf voor de continuïteit gaan zorgen, ja.
Nou, iets om over na te denken.
Iets om over na te denken voor de toekomst, ja.
Edvard, mogen we jou zeer bedanken voor jouw boeiende verhaal.
Dank je wel.
Jou hebben kunnen leren kennen. En jouw werkzaamheden, wat jij met jouw bedrijf Work2Work doet. We wensen je heel veel succes.
Dank je wel, Bart.
We bedanken Pieter Ottervanger voor zijn technische ondersteuning. Dit programma wordt herhaald op woensdagavond om 7 uur. En volgende week zondag zijn we weer bij u met een andere gast.
Everywhere you go.